Hebreeën 9 vanaf vers 16. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de doden des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot aan het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het wat God aan ulieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere of veranderen dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen gezien worden, zonder zonde, van degene die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover. De gedeelte sluit uiteraard aan bij de vorige twee verzen die wij, ik mag wel zeggen, uitgebreid besproken hebben, namelijk vers 14, waar staat dat het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, dat dat bloed onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. En dat is uiteraard het bloed van het nieuwe verbond, dat lijkt me duidelijk. Het wordt aangesteld tegenover het bloed van stieren en bokken uit vers 13, het bloed namelijk van het oude verbond. Vervolgens wordt gezegd in vers 15... dat de middelaar van het nieuwe verbond eerst inderdaad zou moeten sterven, want het nieuwe verbond is nu eenmaal een testament. En het testament is eerst vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Dat zegt letterlijk zo vers 17. En de gedachte is dus dat inderdaad degene die dat nieuwe verbond heeft aangekondigd of beloofd, of hoe je dat maar zegt, dat hij inderdaad eerst moest sterven omdat anders dat nieuwe verbond niet in werking zou treden. En met deze gedachtegang zijn we eigenlijk terug in hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus inderdaad kwam in het vlees, vlees en bloed deelachtig werd en mens werd, om te kunnen sterven, om door de dood heen teniet te doen degene die het geweld des doods had, enzovoorts. En diezelfde gedachte wordt hier aangevuld in het licht van deze gedachten rond oude en nieuwe verbond. En er wordt dus gezegd dat zijn dood noodzakelijk was alvorens het nieuwe verbond. Het testament dus inderdaad in werking kon treden. En daarmee zijn we min of meer terug bij de gedachte van vers 14, namelijk de gedachte dat het bloed van Christus ons reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Of nog anders gezegd, het bloed van Christus heeft onze gewetens gereinigd opdat we God zouden kunnen dienen onder het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. Want de uitdrukking om de levende God te dienen in vers 14 hangt rechtstreeks samen met bijvoorbeeld de uitspraak van de apostel Paulus in, nou, noem maar 2 Korinthe 3, waar hij zegt dat onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dienaren niet der letter, maar des geestes, want de letter dood en is een bediening des doods, maar dienaren des geestes, dat wil zeggen dienaren van het nieuwe verbond. God heeft ons gemaakt tot dienaren van God onder het nieuwe verbond, en dat is inderdaad niet onder de wet, maar inderdaad onder de heerschappij der genade. De genade immers die volgens dezezelfde Hebreeënbrief, maar ook volgens Romeinen bijvoorbeeld, op de troon is. Dat dienen van de levende God, dat doen wij dus inderdaad onder het nieuwe verbond. Het zal dus ook duidelijk zijn dat het bloed van Christus inderdaad het bloed is van het nieuwe verbond en niet van het oude. Ik ben vorige keer min of meer geëindigd met deze gedachten naar voren te brengen. En voor ik daarmee klaar was, was de band alweer afgelopen en was mijn tijd om. En dat is altijd wat lastig. Maar wat ik naar voren wil brengen is dat er een vergelijking gemaakt wordt tussen het bloed van stieren en bokken. Wat leidde tot de inwijding van het oude verbond. Dat is eigenlijk de gedachte al in vers 13. En daarna is er sprake van het bloed van Christus. Wat leidde tot het ingaan, de inwijding van het nieuwe verbond. Dat staat dus eigenlijk al in vers 13 en 14. Maar het is deze gedachte die ook weer naar voren gebracht wordt in vers 17, 18, 19, 20 enzovoorts. Want daar wordt gezegd dat het nieuwe verbond in werking is getreden inderdaad door de dood en opstanding van Christus. En het idee is dat daar sprake is van overdracht van bloed, overdracht van leven of besprenging met bloed of besprenging met leven of hoe het maar heten mag. Want die besprenging die in deze verse genoemd wordt, die drukt uit dat het leven, namelijk het bloed, van de een overgedragen wordt naar de ander. En daarom staat er ook dat ook het oude verbond, wat immers een afschaduwing is van het nieuwe, ook niet zonder bloed en dus met bloed is ingewijd. Vers 18, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalver en bokken met water en purperen wollen en hyssop, en hij besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan ulieden heeft geboden. Of dit is het bloed des testaments, het welk God aan ulieden heeft geboden. Of nog anders, dit is het bloed van het Oude Testament. Want dit is immers het bloed waarmee het Oude Testament werd ingewijd, waarbij het bloed van kalveren en bokken, heette bij deze gelegenheid, werd gesprengd op het volk en op het boek, op het woord zelf dus, en op alle voorwerpen die een rol zouden spelen in de dienst onder het oude verbond. En het bloed van die kalveren en bokken werd dus overgedragen feitelijk op het volk, waarna het volk onder dat oude verbond, of waardoor het volk onder het oude verbond geplaatst werd. En zo is het precies ook met het nieuwe verbond. Want het bloed inderdaad van Christus, dat is het leven van Christus, wordt inderdaad gesprengd op ons, want wij als gelovigen, die gekomen zijn tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als onze verlosser en dus als onze middelaar van het nieuwe verbond. Wel, zijn bloed wordt gesprengd op en dus overgedragen op ons. Dat is ook waar apostel Petrus over spreekt. In 1 Petrus 1 vers 2, waar hij zegt dat zijn brief geschreven wordt aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En die besprenging des bloeds van Jezus Christus, daar hebben inderdaad alle uitverkorenen, alle geheiligden, kortom, alle gelovigen deel aan. Want de gedachte is dat wij op grond van geloof besprengd worden met het bloed van Jezus Christus. Maar dat is typologisch taalgebruik, maar het betekent gewoon dat wij die geloven deel krijgen aan het leven van Christus. En dat is een waarheid die niet zozeer in dit vers of in de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, maar dat is een waarheid die uiteengezet wordt, uitgebreid in de Romeinenbrief, waar anders. De grondwaarheden van het evangelie vinden wij daar, en in de Romeinenbrief wordt dat naar voren gebracht zonder gebruik te maken van de beeldspraak van het oude verbond en van de wet dus. En dus staat daar gewoon dat wij één plant met hem, met Christus, zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods. En wat meer is, wij zijn ook één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijner opstanding. We zijn één met hem. Dat wil zeggen, we hebben deel aan hem. En eigenlijk gaat het verhaal nog verder, al zijn we dan terecht in Efeze en Colossense en Thessalonicense, want daar wordt gezegd dat wij ook één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijner hemelvaart, en ook dat wij één plant met hem zullen zijn in de gelijkmaking zijner wederkomst, althans in de gelijkmaking zijner heerlijkheid die bij zijn wederkomst geopenbaard zal worden. staat niet letterlijk zoals ik het nu zeg, maar het is wel die gedachte. Dat we delen hebben aan Christus in zijn dood, maar dat geldt voor ieder. Dat we delen hebben aan de Heer Jezus Christus aan zijn opstanding, dat geldt voor elke gelovige. Maar daarbij hoort ook dat wij in onze dagen althans deel hebben aan zijn hemelvaart, Efeze, want we zijn met Christus gezet in de hemel. En er hoort ook bij dat we met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. In ieder geval hoort erbij dat we zullen delen in zijn heerlijkheid in de toekomst. Dat is in elk geval nog Romeinen 8, minstens, hè? Maar daarna vele malen herhaald. Maar we zullen ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is min of meer Colossense, Thessalonicense en tot op zekere hoogte zelfs de brieven van Johannes. Althans de eerste Johannesbrief. Nou, hoe dat ook zij, het idee is dat het leven van Christus in ons is, op grond waarvan wij dus in Christus zijn. We zijn één met hem. En diezelfde waarheid vind je natuurlijk in Korinthe, waar het nog anders uiteengezet wordt. Daar wordt simpel gezegd dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Een waarheid die we trouwens elders ook vinden. Maar de gedachte is eenvoudig genoeg. De gedachte is dat wij deel hebben aan het leven van de opgewekte Christus. En dat we dus één met hem zijn. En dat is in feite de grondwaarheid van het evangelie. Ik denk dat ik dat hier in het verleden alles eerder naar voren gebracht heb. En anders zeg ik het nu nog eens een keer heel kort. Want ik stel er prijs op om dat duidelijk te zeggen. Mijn gedachten gaan namelijk naar Romeinen 5. Waar omstandig uiteengezet wordt dat wij van nature in Adam zijn en een plant zijn met Adam, dat Adam in ons is en dat het leven van Adam en alles wat daarbij hoort in ons is. En wat erbij hoort is onder andere de zonde en de dood. Dat is niet prettig, maar het is nu helemaal zo. Maar het is Adam die in ons leeft. Het is ook de reden waarom de hele mensheid, in het Oude Testament in elk geval, wordt aangeduid met de naam van Adam. En men vertaalt het dan met mens, terwijl dat niet de vertaling van de uitdrukking is. Hoor. Dan zou men moeten vertalen met rood. Hè. Maar men vertaalt Adam met mens, omdat de naam vele malen gebruikt wordt ter aanduiding van de hele natuurlijke mensheid. Want Adam leeft in ons. En andersom kun je het ook zeggen, wij leven in Adam, we hebben aan hem deel. Ja. En nou is het zo dat door de verlossing die tot stand gebracht is, de Heer Jezus, die aan een kant deel uitmaakte van deze adamitische mensheid, en die dus daarom ook kan beschreven worden als de zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen, dat heb je het weer. Ja, het is die Jezus die genomen werd uit die ene mensheid, die namelijk stierf, zoals al die Adamieten, allen die Adam heten, sterven. Want gelijk zij alle in Adam sterven, weet u wel, maar dat is 1 Korinthe 15. Nou goed. Maar hij werd daaruit genomen, dat wil zeggen hij stierf, maar hij werd eruit genomen door inderdaad uit de dood op te staan. God wekte hem op. En we hebben dat besproken, God wekte hem op, zelfs ver voor de tijd. Uitdrukkelijk opdat hij de eersteling zou zijn, de eerstgeborene van een nieuwe schepping, de eerstgeborene dus ook van het nieuwe verbond, op grond waarvan hij tot koning wordt aangesteld, op grond waarvan hij tot priester wordt aangesteld, maar dat is één en hetzelfde, naar de ordening van Melchizedek, op grond waarvan hij beschreven wordt als de zoon van God, want God stelt hem aan, maar op grond waarvan hij trouwens ook beschreven wordt gewoon als zoon des mensen. Hij is namelijk de erfgenaam van de mens, want hij is degene die overleeft. En wel de eerste. En daarom is hij de erfgenaam van Adam. Vergis u niet, de titel zoon des mensen betekent echt niet dat de Heer Jezus ook mens was en een van ons was. Zoals men dat dan interpreteert, hè? Hij was een van ons. Nee, het betekent dat hij degene is die uit de dood is opgestaan en op grond daarvan is hij de grote erfgenaam. Nou, het hele punt is dat hij werd opgewekt op grond van geloof, genomen werd uit die oude en werd tot eersteling van een nieuwe schepping. En wij die ons vertrouwen, ons geloof gesteld hebben in hem en in het woord van God in het algemeen, krijgen daardoor deel aan diezelfde nieuwe schepping, aan diezelfde nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. Wij krijgen dus het leven van die nieuwe schepping, maar dat is het leven van Christus, want hij was de eerste. En zoals wij van nature en dus door geboorte deel hebben aan het leven van Adam, zo hebben wij door wedergeboorte deel aan het leven van Christus. En dat is de enige reden waarom wij behouden zijn. Want, en dat heb ik zeker eerder gezegd, wij zijn niet behouden doordat onze zonden vergeven zijn. Wij zijn behouden omdat wij het leven van de nieuwe schepping hebben ontvangen. En dat is het leven van Christus, want hij was de eerste die dat leven had. Het kan niet missen. En het is dus feitelijk zijn leven waaraan wij deel gekregen hebben. Maar Peter zegt, wij hebben deel gekregen aan alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Peters 1. En dat betekent dat we deel hebben ook aan zijn rechtvaardigheid, aan zijn erfenis en noem maar op. Aan zijn kracht, zou Efeze 1 daaraan toevoegen. En zo zo'n hele reeks van termen te noemen die in dat verband in de schrift vermeld worden. Maar waar het om gaat is dat onze zaligheid inderdaad daarin vast ligt, dat wij deel gekregen hebben aan degene die uit de oude mens genomen werd en een nieuwe mens werd. En het hele punt is dat wij door wedergeboorte deel krijgen aan het leven van die nieuwe mens, die laatste Adam, Christus namelijk. Wij kregen deel aan het leven van de zoon des mensen. En typologisch wordt dat uitgebeeld door die besprenging met bloed. Dat wil zeggen, die besprenging met bloed beeldt uit dat het leven van Christus, de opgewekte Christus, en dat is het leven van het nieuwe verbond en ook het leven van de nieuwe schepping. Want dat leven, dat bloed, dat wordt op ons gesprengd en dat betekent dat wij daardoor deel krijgen aan dat leven van die opgewekte Christus. En dat is de enige, ik doe een glasharde uitspraak en het klinkt natuurlijk arrogant, maar sorry. Maar dat is de enige verklaring voor de woorden van de Heer Jezus die de beker nam na de maaltijd. Want zo staat het er hoor. Na de maaltijd, want dat was het oude verbond, paaslam. En nam de beker na de maaltijd en hij zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En het is dus, om de metafoor dan meteen te verklaren, het betekent dus, dit is het leven van het nieuwe verbond en dus het leven van een nieuwe schepping. De wijn is dus een beeld van het opstandingsleven van Christus. Niet van het leven wat hij opgaf, maar het is een beeld van het opstandingsleven van Christus. En hij reikt het aan en zegt, drinkt allen daaruit. En dat beeld volstrekt hetzelfde uit als de besprenging met bloed. Want één gebeurt aan de buitenkant, besprenging met bloed. En het drinken van de wijn gebeurt aan de binnenkant. Maar de grondgedachte is dezelfde. Namelijk door het drinken van die wijn als het ware wordt uitgebeeld dat wij deel hebben, althans inwendig, aan dat leven van Christus in ons. Ja, dat is ook zo. Het is eerst op en daarna in. Bij ons als gelovigen is het niet alleen op, hoewel het dat is, maar het is zelfs in. Niet in de zin van alleen dat het ons gegeven is en dat het ter beschikking gesteld is, maar het is zelfs in ons, omdat dat uitdrukt dat het ons eigen geworden is. We vinden de beide gedachten trouwens samen, die twee die u nou noemt, die vinden we samen in 1 Korinthe. Leuk hè, 1 Korinthe. Merkt u dat nou ook? Dat doen we er niet om dus, hè. Maar 1 Korinthe 10 wordt melding gemaakt van brood en beker. En 1 Korinthe 11 ook. En ik wilde zeggen, wij vinden dit in 1 Korinthe 12. Want in 1 Korinthe 12 zegt de apostel Paulus in vers 13, want ook wij allen, wij, vele leden van het lichaam van Christus, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En de doop is de buitenkant, heeft met besprenging te maken. Het enige verschil is, bij besprenging gaat het om een klein beetje en bij doop in de zin van onderdompeling gaat het om een heleboel. Daarom prefereren wij het laatste, maar goed, dat even terzijde. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En dan aan de laatste zin van vers 13. En wij zijn allen, of namelijk wij zijn allen, tot één geest gedrenkt. En dat woord drenken wil zeggen dat het niet alleen op of om ons is, aan de buitenkant, maar het wil uitdrukkelijk zeggen dat het ook aan de binnenkant is. En ook dat is de reden waarom de dood plaatsvindt door onderdompeling. De gedachte is namelijk niet alleen dat men aan de buitenkant helemaal nat wordt, om zo te zeggen. Ik bedoel niet te spotten, ik bedoel het zo netjes, maar ook zo duidelijk mogelijk te zeggen. Dat de gedachte is dat men niet alleen aan de buitenkant nat wordt, maar ook aan de binnenkant. De geest is niet alleen op ons, de geest is inderdaad in ons. Doordrenkt ons. En dat drenken, het woord wat hier gebruikt wordt, hangt natuurlijk rechtstreeks samen met drinken, want dat drukt hetzelfde uit. Drinken is namelijk het tot zich nemen, in zich opnemen van water. En als een levend wezen dat doet, dan heet het drinken. En als een spons het doet, dan heet het drenken. Maar dat is een eigenaardige Nederlandse variant, maar het betekent gewoon hetzelfde. Ervan doordrenkt zijn, alleen dan zeggen we weer ervan doordrongen zijn. Maar dat is ook hetzelfde, uiteraard. Hè?
Christus in u.
Ja, hij is niet alleen bij ons, maar is ook in ons. Maar dat is de uitdrukking niet uit 1 Korinthe 11, maar dat is de uitdrukking uit Johannes 14. Waar de Heer zegt, ziet, ik zend de belofte des vaders op u, enzovoorts. En daarna zegt hij, daarna legt hij dat uit en zegt dat hij zelf met de zijnen, met de discipelen, met de gelovigen zou zijn. En hij zei, ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. Niet alleen met u, dat blijft ook zo, blijft altijd zo. Hij is met ons, maar dat was hij bij de discipelen ook al, hij was met hen. Maar na zijn opstanding zou hij ook in hen zijn. En inderdaad, hij zou hen dus als het ware doordrenken. En dat is wat de wijn zo mooi uitbeeldt. Ik heb mijn hand hier gehouden, nadrukkelijk bij 1 Korinthe 12, want daarmee heb ik ook 1 Korinthe 11 voor me liggen, waar in vers 25 staat, 1 Korinthe 11. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het nieuwe verbond, het nieuwe testament, in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls gij die zult drinken tot mijn gedachtenis, waarbij de gedachte natuurlijk is dat men door het drinken van de wijn uitdrukking geeft aan dat men deel heeft, althans inwendig, inwendig mens, dat men deel heeft aan het leven van de opgewekte Christus. En als er staat, doe dit tot mijn gedachtenis, dan is dat niet, dan betekent dat niet dat we dan zouden denken aan hem die in het verleden ooit iets deed. Het zij sterven, het zij opstaan uit de dood. Maar het wil zeggen dat wij zouden denken aan hem die wij niet zien, maar die nochtans leeft, met wie wij verbonden zijn, die wij niet zien, maar nochtans liefhebben. Het is dus niet een herinnering naar het verleden toe, een herinnering aan iets of iemand die ooit was. Dat kan het vanzelfsprekend niet zijn. Daar hoef je maar even over na te denken, dan hoef ik het verder niet meer uit te leggen. Het is een herinnering aan hem die niet lichamelijk met ons is en die we dus niet zien, maar die ons in plaats daarvan een zichtbaar teken heeft nagelaten, opdat we toch iets zouden hebben om onze blik op te richten, om onze gedachten bij te bepalen enzovoorts. Maar onze gedachten dienen bepaald te worden bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, want dat is wat de wijn uitbeeldt. Ik zeg altijd, het is per slot geen water, het is wijn geworden. Want water hangt samen met een oude schepping in de eerste plaats. En wijn, en dat wordt van water gemaakt zoals u weet, wijn is een beeld van een nieuwe schepping. Dat weet u toch, hè? Dat wijn van water gemaakt wordt, ja. Ja, niet alleen in Johannes 2 ter gelegenheid van een bruiloft, hoewel dat een schitterende illustratie is, maar in het algemeen is dat zo, hè. De vrucht van de wijnstok is in de eerste plaats hoofdzakelijk water, druivensap of hoe het maar heten mag. Maar daar gaat het niet om, het gaat erom dat het daarna wijn inderdaad zou moeten worden eerst nog. Dat duurt wel even, maar niettemin zal worden gemaakt van water. Alleen in Johannes 2 is de Heer die dat doet en dat is waar het om gaat. Hij brengt namelijk die nieuwe schepping tot stand. Nou goed, over wijn zullen we het verder niet hebben, anders vul ik daar de hele avond mee. Het zal u gedacht zijn hoeveel typologie er zit in de bereiding van wijn in het algemeen. Heel de wijnbouw, de verbouwing van de wijnstok alleen al, zal ik maar zeggen, tot aan het moment dat inderdaad de wijn in flessen zit. Dus één en al typologie. Ja, goed. Nou, dan laat ik het maar weer bij. Wat ik eigenlijk alleen maar wilde zeggen, is dat de beker dus, en daarmee ook trouwens het brood van het zogeheten avondmaal, de uitbeelding is van de levende, opgewekte Christus aan wie wij deel hebben. Het is ook niet voor niks het brood des levens, niet het brood des doods. Dat bestaat trouwens sowieso niet. Het brood des levens, wat uit de hemel is nedergedaald, waaraan wij deel hebben gekregen. Staat trouwens letterlijk zo eigenlijk in 1 Korinthe 10, want wij zijn allen eens brooddeelachtig omdat we deel hebben aan Christus. En we hebben deel aan Christus, want we hebben deel aan zijn geest, en dat is wat in het bijzonder wordt uitgedrukt dan door de wijn, want dat is zijn geest, ofwel zijn leven, ofwel zijn bloed. Vandaar dat wijn en bloed in de Bijbel, zelfs die woorden worden zelfs bij gelegenheid door elkaar gebruikt.
Is dat typologisch het brood dat David niet mocht nemen, maar toch nam?
Daar komt het op neer, ja. Het was niet voor hem bestemd. Het brood was niet voor David bestemd. Het was namelijk bestemd voor de priesters. De Heer stelt daar een vraag over, dat vind ik leuk. Ja, de Heer stelde daar een vraag over. Die zei aan degene die onder de wet waren, zei: hoe kan het dan dat David at van het brood wat alleen voor de priesters bestemd is? De koning, de aanstaande koning, de man die binnen afzienbare tijd tot koning, als koning zou geopenbaard worden, want tot koning was hij al lang geleden gezalfd, die David, die al lang tot koning gezalfd was, maar op de vlucht was voor Saul, een beeld van het oude verbond overigens, ja, die David was op de vlucht en die had brood nodig voor hemzelf en zijn jongelingen. Die op de plaats van zulk een waren. Ja goed, maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Schitterende typologie. En hij kwam bij de priester terecht. De aanstaande koning kwam terecht bij de priester. En hij vroeg: is er ook brood? Toen zei de priester: nee, dat niet. Maar we hebben wel brood. Maar dat mag jij eigenlijk niet hebben. Want dat is alleen bestemd voor de priesters. En toen, nou ja, dat bleek geen bezwaar te zijn. Dus David kreeg het brood van de tafel der toonbroden. En kreeg het mee voor hemzelf en de zijnen. En wat het uitbeeld is prachtig genoeg natuurlijk. Want deze David die tot koning gezalfd was, maar nog niet als koning erkend of geopenbaard, moet ik dan eigenlijk zeggen. Deze David is een type van de Heer Jezus in onze dagen, die inderdaad verdwenen is, op de vlucht is een wat overdreven term, maar die in ieder geval zich teruggetrokken heeft omdat Israël nog steeds leven wil en vasthoudt aan het oude verbond. Maar het blijkt dat David erkend wordt bij die gelegenheid als priester, want anders had hij het brood niet mogen nemen. En zo is het met de Heer ook, die wordt erkend als priester vanwege het brood, vanwege de kracht namelijk des onvergankelijke levens. Dat is het verhaal. Heel in het kort, want als ik erop inga, dan hebben we nog 2 avonden nodig, vrees ik, want het is een prachtige geschiedenis, ja. Maar dat is het, ja. De aanstaande koning die erkend wordt als priester. Goed, dat is ook typologie dus. Maar dan probeer ik maar weer terug te gaan tot Hebreeën 9. Het bloed dus van kalveren en bokken wat gesprengd werd op het volk is een beeld van het bloed van Christus, het leven van Christus, wat overgedragen wordt op het volk, op zijn volk, en dat zijn wij uiteraard. Dat is het idee, en er staat dus ook uitdrukkelijk vers 20. Dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. Maar de Heer Jezus nam de wijn en zei: dit is het bloed des nieuwe testaments. Drinkt allen eruit, want dat is voor u lieden bestemd. En voor degene die zeggen: maar wat betekent dan het vergieten van dat bloed? Dan zeg ik: nou, dat is makkelijk genoeg. Het uitgieten, opdat het van de een zou worden overgedragen aan de ander. Daarom goot de Heer de wijn uit. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het breken van het brood. Waarom werd het brood gebroken? Dat is makkelijk genoeg, anders kon het niet uitgedeeld worden. Dus het breken zelf drukt uit, niet de dood, maar het drukt uit de overdracht van het leven van de een naar de ander. De Heer geeft het aan ons. Heeft daar zijn ene brood, zal ik maar zeggen, en hij geeft aan ieder van de discipelen een stukje. Met daarna de conclusie dat ze niet allemaal een stukje gekregen hebben, maar daarna de conclusie dat ze allen deel hebben aan één heel brood. Want dat staat in 1 Korinthe 10. We zijn allen eens broods deelachtig. En daarom drinken wij ook allen uit dezelfde beker, is eigenlijk het idee. Maar bloed dus van het nieuwe verband. Nou goed, waarna ik de draad opneem in vers 22 van Hebreeën 9... waar staat dat alle dingen worden bijna door bloed gereinigd na de wet. En, of namelijk, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Waarbij bloedstorting niet maar een beeld is van de dood, zoals dikwijls gedacht wordt, maar juist en vooral in de eerste plaats drukt het uit overdracht van leven van de een naar de ander. Misschien maak ik het nou iets te moeilijk, maar uiteindelijk gaat het er zelfs om dat het leven van Adam, het leven van de oude mens, wordt overgedragen naar de nieuwe mens. Ook dat is een kwestie van overdracht van leven op een heel bijzondere wijze. Maar die overdracht vindt plaats inderdaad door dood en opstanding. Ik ben ervan overtuigd dat daar in dit schriftgedeelte ook wel degelijk feitelijk naar verwezen wordt. Hoe men van Adam komt tot Christus, hoe men van een oude mens overgaat naar een nieuwe mens, hoe men van een zondaar wordt tot een rechtvaardige, die weg gaat altijd door dood en opstanding. En van het een wordt het overgedragen aan het ander. Vandaar dat de Heer kwam uit Adam, althans langs één kant geredeneerd, maar niettemin de Bijbel doet dat. Hij werd geboren uit de mens, geboren uit de vrouw, heel uitdrukkelijk, enzovoorts. Hij werd net als Adam vlees en bloed deelachtig en kwam in lichaam, in gelijkheid des zondigen vleeses, heet dat. Maar het was opdat hij daaruit genomen zou worden en zou worden tot de eersteling van die nieuwe mensheid, waaraan wij door geloof hebben deelgekregen. Ook dat is in feite bloedstorting, namelijk de overdracht van bloed. En zo komt vergeving, verzoening, rechtvaardigheid tot stand. En daarom, vers 23, daarom was het dan noodzaak, het was noodzakelijk, het moest zo, daarom was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, namelijk door letterlijk bloed, de beelden, de voorbeelden, en dat is heel het oude verbond en alles wat erbij hoort. Wel, die voorbeelden werden gereinigd door bloed, door overdracht van bloed, als het ware. Maar het blijft een beeld, want het idee is dat de hemelse dingen zelf, dat is de rest van vers 23, dat de hemelse dingen zelf gereinigd worden door betere offeranden dan deze. En dat is eigenlijk wat ik daar straks al heb uitgelegd, alleen ik gebruikte niet de term hemelse dingen, maar ik gebruikte gewoon de uitdruk de dingen van het nieuwe verbond. Want dat is waar in de eerste plaats aan gedacht wordt, namelijk de vergelijking tussen het oude en het nieuwe verbond, waarbij de dingen van het oude verbond gereinigd wordt met besprenging van bloed, afkomstig van kalver en bok of stieren en bokken, maar de nieuwtestamentische dingen worden gereinigd door besprenging met het bloed van Christus. Dat wil zeggen doordat ze deel krijgen aan het leven van Christus. Dat is de vergelijking tussen oude en nieuwe verbond. Maar vervolgens is het zo dat in dit vers hier ineens niet gesproken wordt over de dingen van het nieuwe verbond, maar er wordt gesproken over hemelse dingen. Maar moet duidelijk zijn dat die hemelse dingen de dingen zijn van het nieuwe verbond. En deze gedachtegang loopt eigenlijk vooruit op Hebreeën 12. Ik kom er daar bij die gelegenheid natuurlijk uitgebreid op terug. Want de gedachte is namelijk dat weliswaar het oude verbond in zijn geheel een beeld is van het nieuwe. En dat de inwijding van het oude verbond door die overdracht van bloed in beeld is van hoe het nieuwe verbond werd ingewijd door de overdracht van het bloed van Christus op allen die geloven. Maar de volgende gedachte is dat al die dingen van het nieuwe verbond tot op heden hemelse dingen zijn. En zich dus bevinden ook op een hoger niveau. Het is niet alleen later in de tijd, maar het is bovendien niet alleen aards, maar ook juist en vooral tot in onze dagen hemels. En het probleem daarbij is dat hier dan sprake is van een dubbele tegenstelling. Ik probeer het nu uit te leggen, maar zoals beloofd, ik kom er echt uitgebreid op terug. Ik moet wel, want Hebreeën 12 doet dat. Maar de gedachte is dat de dingen van het oude verbond een beeld zijn van het nieuwe verbond, Maar als we niet beter weten en gewoon komen uit het Oude Testament en alleen de dingen gewoon verklaren, dan zouden wij denken, de dingen van het Oude Verbond zijn een beeld van de dingen van het Nieuwe Verbond en dus spreken ze over het Koninkrijk, waardoor de middelaar van het Nieuwe Verbond zou worden opgericht, hier op aarde wel te verstaan, en zoals in het begin van het Oude Verbond Israël gebracht wordt naar het beloofde land, zo zal in de dagen van het Nieuwe Verbond Israël definitief, maar nu voor altijd, gebracht worden naar het beloofde land, want in het Oude Verbond werd men gebracht onder Jozua naar Kanaan, zal ik maar zeggen, maar ze zijn er ook weer uitgegooid en Hebreeën 4 zegt, Jozua heeft hen niet in de rust gebracht, en David trouwens ook niet, dat hebben we al besproken, maar we leren het onder het Nieuwe Verbond, Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond, de echte Jozua dus, hen zal brengen naar het beloofde land, en dan zullen ze het echt erfelijk en dus altijd bezitten. En zo is het ook. Alleen het aardige is dat de Hebreeënbrief deze dingen uitlegt, niet met het zicht op Israël, aan wie het koninkrijk zal geopenbaard worden op aarde, en met het zicht op de heidenen die tot geloof zullen komen, dus het koninkrijk binnen zullen gaan op aarde. Maar Hebreeën legt deze dingen uit met het zicht niet op de aardse toepassing van het Nieuwe Verbond, die komt namelijk in de toekomst, maar met het zicht op een hemelse toepassing van het Nieuwe Verbond, zodat er echt sprake is van een dubbele tegenstelling, namelijk de tegenstelling tussen het Oude Verbond op aarde en het Nieuwe Verbond op aarde, maar ook een tegenstelling tussen het Nieuwe Verbond op aarde, straks in de toekomst, en het Nieuwe Verbond in de hemel, nu in het heden. En dat het daarover gaat, dat kan al niet missen, want dit schriftgedeelte hier, Hebreeën 9, eindigt met te zeggen, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En dat is de verwijzing naar het feit dat deze middelaar van het Nieuwe Verbond ten andere malen zal verschijnen in heerlijkheid, wel degelijk om een oordeel te brengen over een goddeloze mensheid, maar aan de andere kant om zijn koninkrijk te vestigen over een godvrezende mensheid. En allebei is een kwestie van oordeel. Zodat in dit hoofdstuk weliswaar eerst gesproken wordt over hemelse dingen, maar daarna wel degelijk verwezen wordt naar aardse dingen. En daar gaat het om. En het is die toepassing van die dubbele tegenstelling die ook een belangrijke rol speelt in Hebreeën 12. Daar kom ik dus later op terug, zoals ze zegt. Maar ik wil het nu vast noemen. Daar staat namelijk, ik citeer het niet precies zoals het er staat. Ik vul meteen wat in, maar heus, ik kom er later op terug, hè. Daar staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Sinaï, wat is eigenlijk eerst anders zeggen. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar gij zijt gekomen tot Sion. En Sinaï is een beeld van het Oude Verbond, daar kwam de wet. En Sion is een beeld van het Nieuwe Verbond, want daar komt de koning, de beloofde erfgenaam van David. Maar bovendien staat er, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, dat is Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de, dat zou moeten zijn, tot de ontastelijke berg, Sion. Maar dat is een dubbele tegenstelling. Want je kunt de tegenstelling hebben tussen een tastelijke berg Sinaï en een tastelijke berg Sion. Maar je kunt ook de tegenstelling hebben tussen het tastelijke Sinaï en het ontastelijke Sion. En dat is een hele fase hoger. En dat maakt het knap ingewikkeld, omdat twee dingen, twee tegenstellingen, tegelijk besproken worden in één keer. En het vergt nogal wat hersengymnastiek, denk ik wel eens, van ons voorstellingsvermogen om het te volgen. Het wordt een stuk eenvoudiger als je het in een schema kunt weergeven, overigens. Maar niettemin, daar gaat het om. De tegenstelling tussen Oude Verbond en Nieuw Verbond in een aardse toepassing. Maar daarna blijkt het Nieuwe Verbond ook een hemelse toepassing te hebben. Ik kan trouwens niet missen, want de tabernakel, daar gaat hij dan, hè. De tabernakel in zijn geheel, Hebreeën 9. Het tabernakel in zijn geheel is een beeld van het Nieuwe Verbond. Kan niet missen, want het hoort bij het Oude Verbond en dus spreekt het over het Nieuwe Verbond. Maar vervolgens blijkt ook dat het tabernakel bestaat uit twee vertrekken. Het heilige en het heilige der heiligen. En daarin zit dezelfde tegenstelling. De tegenstelling namelijk tussen een aardse toepassing en een hemelse toepassing. Ik weet dat het niet eenvoudig is. Maar het vindt dus meerdere toepassingen en daar gaat het maar om. Hè? En dat is wat hier ook gezegd wordt, want hier in vers 23 zou de tegenstelling moeten zijn tussen gewoon oude verbond en nieuwe verbond. Maar in plaats daarvan gaat het over een tegenstelling tussen het oude verbond en hemelse dingen. En er wordt een hele nieuwe verbond op een hoger niveau geplaatst. En dat heeft te maken met onze zogeheten tegenwoordige waarheid, met dank aan 2 Petrus. Want Petrus gebruikt daar de uitdrukking, tegenwoordige waarheid. Waarheid die in onze dagen van toepassing is. En de waarheid is dat wij als gelovigen geplaatst zijn onder het nieuwe verbond, deel hebben aan de zegeningen van het nieuwe verbond, maar niet in een aardse omstandigheid, maar in een hemelse omgeving. Dat wil zeggen, we hebben niet de burgerschap ontvangen van een tastelijk Sion en van Jeruzalem hier beneden, kortom van het geopenbaarde koninkrijk, maar wij hebben burgerschap ontvangen van een hemels koninkrijk, een verborgen koninkrijk, een hemels Sion, een hemels Jeruzalem, zo heet het trouwens ook in Hebreeën 12, enzovoorts. Vandaar dan ook de aardige uitdrukking, want ik blijf het een prachtige uitdrukking vinden, in Efeze 1 vers 3... Daar staat dat God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. De uitdrukking zelf, dat ontgaat ons wellicht, maar de uitdrukking zelf is, als u het mij vraagt, ontleend aan de positie die wij van nature hebben in Adam. Want op grond van onze positie in Adam zijn wij vervloekt met elke stoffelijke vervloeking op aarde en in Adam. Hebben jullie? Een volmaakte tegenstelling dus, hè? Wij zijn namelijk vervloekt met elke zielijke of aardse of natuurlijke vervloeking op aarde en in Adam. En de normale situatie onder het nieuwe verbond, zoals tevoren in de schrift aangekondigd en eigenlijk zoals uiteengezet, uitgebreid in Romeinen, met de nadruk dan op het tweede deel van Romeinen 5, is dat wij nu niet meer in Adam zijn, maar in Christus. En dan komt de tegenstelling, we zijn dus nu gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Maar dan had het ook moeten zijn gewoon op aarde. Want dat is de positie van de gelovigen straks in het geopenbaarde koninkrijk. En daar bedoel ik niet alleen mee in het duizendjarig rijk, of hoe het maar heten mag. Maar daar bedoel ik ook de positie mee van de gelovigen daarna, levend op of in een nieuwe aarde. Dus straks die nieuwe schepping verschenen is en de oude schepping is weggedaan na de jongste dag, waarbij alle gelovigen, behalve wij, waarbij alle gelovigen leven op een nieuwe aarde, behalve wij nog een keer, dan kan men zeggen dat God hen gezegend heeft met elke geestelijke zegening, in elk geval, maar meer dan geestelijk trouwens alleen, want dan zijn ze ook zienlijk geworden, in Christus, maar in ieder geval op aarde. En het hele punt is dat de uitzonderingssituatie is die van onze bedeling. Daar gaat deze Efezebrief per slot dan ook over, hè? Over de bedeling der genade gods, dan wel de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3. En dus wordt hier gezegd, God heeft ons gezegend met elke geestelijke en per definitie altijd onzinnelijke zegening in Christus. Jawel, maar met grote nadruk in de hemel en niet op aarde. En dat is de hogere toepassing En ik moet tegelijkertijd zeggen, dat is de verborgen toepassing van het nieuwe verbond. En de uitspraak uit 1 Korinthe 2 over wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat niet in het hart des mensen is opgeklommen en wat dus God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben, die uitspraak is een uitspraak niet over het nieuwe verbond in het algemeen, want dat is gewoon geopenbaard in het Oude Testament, daar staat er vol mee. Maar het is een uitspraak over die hogere en verborgen en dus hemelse toepassing van het nieuwe verbond. En daarover feitelijk spreekt de Hebreeënbrief. Alleen het is het eenvoudigst om het uit te leggen eerst aan de hand van de aardse toepassing, de normale horizontale lijn. Gelijk ze alle in Adam sterven, ze zullen allen in Christus levend gemaakt worden en worden van gelijke strekking. En zoals het oude verbond niet zonder bloed werd ingewijd, zo wordt ook het nieuwe verbond niet zonder bloed ingewijd. Enzovoorts, lijkt me een duidelijke zaak. Maar het hele punt blijft dat het in Hebreeën niet zozeer gaat om die aardse toepassing van het nieuwe verbond, maar om die hemelse. Dat stond trouwens natuurlijk al in hoofdstuk 2 en daarna hoofdstuk 3. Die
zijn,
niet uitsluitend. Niet uitsluitend. Ja, er komt gerechtigheid en er komt daar ook uit voort natuurlijk. Niet uitsluitend. En met dezelfde tegenstelling vinden we, maar dat haal ik niet aan, dat noem ik alleen voor als u de komende week wat te doen wil hebben. Dezelfde tegenstelling vindt u feitelijk ook in Galaten 4, waar de tegenstelling gemaakt wordt tussen, nou ik noem het maar algemeen, tussen Hagar en Sara en dus een tegenstelling tussen Ismaël en Isaac. Maar daarna wordt wel degelijk gezegd dat het een tegenstelling is, niet alleen tussen oude en nieuw verbond en niet alleen tussen wet en genade, want daar gaat het eigenlijk specifiek om in de gelaten brief, maar ook dat het een tegenstelling is tussen het Jeruzalem dat eens was beneden. En tussen het Jeruzalem wat nu is boven. En dat is een dubbele tegenstelling, omdat het zou moeten zijn een tegenstelling tussen Jeruzalem wat was beneden en het Jeruzalem dat zal zijn beneden. Want die tegenstelling bestaat ook, die komt ook. Maar er staat uitdrukkelijk bij dat het gaat om een Jeruzalem dat boven is. Weliswaar Jeruzalem, maar een Jeruzalem dat boven is, het welk is ons aller moeder. Daaruit zijn wij geboren namelijk, is de simpele gedachte. En daarin hebben wij dus burgerschap. En je weet, het Joodse burgerschap wordt ontleend aan de moeder. Dat weet u toch, hè? Als uw moeder officieel Joods is, dan bent u het ook. Wordt ontleend aan de moeder. Nou, dat Joodse principe wordt daar toegepast en er wordt gezegd, onze moeder is het Jeruzalem dat boven is. Daar hebben we dus burgerschap. En dan krijg je dus ook de dubbele tegenstelling. Niet alleen oude en nieuw verbond, maar oude verbond op aarde en nieuw verbond is een hemelse toepassing. En dat is waar het hier om gaat in vers 23. En nou ga ik echt terug, want er staat, zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden door deze dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden, namelijk door het offer van Christus uiteraard. Maar het heette voorbeelden van de dingen die in de hemelen zijn, terwijl op grond van het voorgaande in de Hebreeënbrief gezegd zou moeten worden, het zijn voorbeelden van de dingen die onder het nieuwe verbond zouden zijn. Maar het heet meteen voorbeelden de dingen die in de hemelen zijn, omdat de dingen van het nieuwe verbond tot op heden alleen zijn in de hemel. Want het koninkrijk van Christus, ook Christus de zoon van David, zou op aarde zijn, maar het koninkrijk van die zoon van David is tot op heden alleen nog maar in de hemel. Dat is ook veel belangrijker trouwens. Ik bedoel het niet om het te kleineren, maar in tegendeel, tot op heden is het slechts in de hemel. Maar dat is ook het belangrijkste. Daaruit volgt namelijk automatisch dat als het in de hemel gevestigd is, dan moet het vroeg of laat ook nederdalen naar de aarde. Men leest de laatste twee hoofdstukken van Openbaring, waarin een visioen dat Jeruzalem, de stad Davids, waarin Jeruzalem inderdaad nederdaalt vanuit de hemel naar de aarde, precies.
Heeft het dan voor die 1000 jaar eigenlijk toch ook nog weer een toepassing? Ik bedoel, ook nog, het oude was een schaduwbeeld, maar straks, voor die 1000 jaar, zal er ook meer nog niet echt een schaduwbeeld, maar toch ook niet het volkomende zijn.
De 1000 jaar, ja. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. De 1000 jaar is ook nog maar een voorloper natuurlijk van de situatie na de jongste dag. Maar het probleem is dat wanneer wij over koninkrijk spreken, dan zijn wij geneigd te spreken over 1000 jaar of te denken aan 1000 jaren. En eerlijk gezegd, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Omdat als de schrift zelf spreekt over het koninkrijk van Christus, wordt niet aan 1000 jaren gedacht, maar wordt gedacht aan de eeuwigheid.
En nee, maar ik bedoel eigenlijk de heerlijkheid van Christus die aan hem en over ons geopenbaard zal worden, is van nature eigenlijk voor een aards mens te groot en niet zichtbaar.
Dat is ook zo.
En dat bedoel ik. En als hij zich openbaart straks in zijn heerlijkheid, dan zal die heerlijkheid niet volkomen zijn tegenover het aardse koninkrijk. Waar de mensen dus nog in een stoffelijk lichaam leven.
Dat is zo.
En van ja. Zijn.
Ja, wat dat betreft zijn de 1000 jaren zelfs een voorafschaduwing van de situatie na de jongste dag. Maar beide blijft gewoon het koninkrijk. De 1000 jaren zijn alleen zijn eigenlijk de eerste fase van het koninkrijk. En daarom voorafschaduwing van hoe het later zal zijn. In ieder geval. Hè. Maar het is zo.
Omdat daar die hogere toepassing ook weer kan toepassen.
Ja. Ja, nou, eigenlijk is het zo dat ik het beeld omgekeerd gebruik, hè. Want u weet hoe dat zit met de dingen van het Nieuwe Verbond. Het is nooit helemaal duidelijk hoe de volgorde is. Want als er sprake is van een erfgenaam, zijn er in de Bijbel gewoonlijk, als belangrijk is, twee, terwijl men het niet eens kan worden over de volgorde, de rangorde namelijk. Begrijpt u nu waar ik het over heb? Ik heb het over Abraham. Dan begin ik nog veel te laat, maar goed, hè. Nee, ik kan beginnen bij Adam. Die had twee zonen. Kain en Seth. En Kain verdwijnt van het toneel. Ten behoeve van Seth, want dat wordt erfgenaam. Hè? Maar goed, laat ik het eenvoudig houden. Abraham dan, de twee zonen, later nog een stuk of wat. Maar in ieder geval twee zonen. En Ismael was eerst, maar die wordt vervolgens ten achter gesteld bij de tweede, namelijk Isaac. Maar beide worden als erfgenaam erkend. Alleen de volgorde wordt omgedraaid. Degene die het laatste kwam, wordt het hoogst. En daarna krijg je de zonen van Isaac, Esau en Jacob, en dan heb je precies hetzelfde. Krijgen beide een erfenis, ze krijgen beide een zegen. Die zegeningen lijken ook verbazend veel op elkaar, lees het maar eens na. Ja, ja, ik geloof zelfs dat men in de vertaling nog wat afdoet aan de zegening van Esau. Maar in de grondtekst blijft het zo goed als gelijk. Maar het eerstgeboorterecht gaat naar Jacob. Beide erven, maar de tweede krijgt de hoogste zegen. Nou, dat verschijnsel doet zich nog enige malen voor, uiteraard. Maar het is eigenlijk allemaal een verwijzing naar het Nieuwe Verbond. Want schrik nou maar niet, want in Galaten namelijk is Ismaël een beeld van het Oude Verbond en Isaac een beeld van het Nieuwe Verbond. Maar een andere toepassing, volstrekt Bijbels, van hetzelfde schema, is dat Ismaël een type is van de 1000 jaren, het koninkrijk zoals het hier op aarde komt. En dat was ook wat eerst beloofd was en openlijk gezegd was. Maar bij nader inzien verschijnt Isaac, zal ik maar zeggen. Die krijgt een hogere erfenis, die krijgt eerstgeboren. En dat komt dus eerst, en dat is het hemelse koninkrijk van Christus. Want de tegenstelling tussen Ismaël en Isaac is niet alleen de tegenstelling tussen oude verbond en nieuwe verbond op aarde. Maar het is ook de tegenstelling tussen het nieuwe verbond op aarde en het nieuwe verbond in de hemel. Deze tegenstelling is dus Ismaël, Isaac, maar deze verticale tegenstelling is ook Ismaël, Isaac. En dat maakt het knap ingewikkeld, maar je moet er maar aan wennen. Het wijst in ieder geval op de rijkdom van de Bijbelse typologie. En wat ik daarmee zeggen wil is dit, dat wij weliswaar straks een lijn trokken van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond op aarde. En van het Nieuwe Verbond op aarde trokken we een lijn naar de hemelse toepassing in onze dagen van het Nieuwe Verbond. Maar de werkelijkheid is natuurlijk, ligt eigenlijk andersom. Er gaat namelijk eerst de verborgen lijn van het Oude Testament op aarde naar het hemelse toepassing van het Nieuwe Verbond. En pas daarna een lijn van de hemel naar de aarde toe. Want het koninkrijk, dat hoort bij het Nieuwe Verbond, komt eerst in de hemel en al zo en ook daarna pas op de aarde. En het Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, in plaats van het oude Jeruzalem onder de wet, het nieuwe Jeruzalem zou eerst komen in de hemel en vanuit de hemel zich uitbreiden naar, opgevat als nederdalen had, maar zich uitbreidde naar de aarde, waarna je dus kunt vaststellen dat het nieuwe verbond eigenlijk een projectie is van het oude. Je moet zich voorstellen, het oude verbond is een soort dia, zal ik maar zeggen. Die zet je in de projector en dan projecteer je plaat groot op het scherm en zo. Nou, de diaatje, dat kleine dingetje, het voorbeeld, is het voorbeeld van wat geprojecteerd gaat worden. De diaatje is het oude verbond. Wat er geprojecteerd wordt, is het nieuwe verbond. En maar vervolgens is het zo dat dat nieuwe verbond in zijn hemelse toepassing weer geprojecteerd wordt als het ware vanuit de hemel naar de aarde. Want dat is de echte volgorde. Wat u dan nog? Ik zou het moeten tekenen op een bord. Dat is eigenlijk. Wij hopen dat in de zaal waar we volgende keer zullen zijn, dat daar een bord is. En anders. Oh, er is hier ook een. Nou, misschien dat ik het dan daarna nog doe. Maar eigenlijk, ik heb u gezegd, het moet eigenlijk pas, moet het eigenlijk pas goed bespreken bij Hebreeën 12. Dit is gewoon een vooruitwijzing naar de gedachte die daar ontwikkeld wordt. Zodat het nieuwe verbond weliswaar beloofd was voor de aarde, maar in plaats daarvan komt het eerst in zijn verborgen betekenis, in het Oude Testament verborgen, namelijk een hemelse toepassing en daarna pas de aardse. En dat staat hier in deze verse, want vers 23 zegt dat de voorbeelden voorbeelden zijn van hemelse dingen. En daarna zegt vers 27 en 28 dat in die toekomst, in de toekomst, diezelfde hemelse dingen ook zullen gebracht worden op de aarde. Nou zeg ik het wel erg uitgebreid, want het staat er zo uitgebreid niet. Maar dat is kennelijk de gedachtegang. Maar nogmaals, dat is de gedachtegang die later in hoofdstuk 12 verder ontwikkeld wordt. Maar hoe dat ook zij, die hemelse dingen uit vers 23 zijn wel degelijk de dingen van het nieuwe verbond met een hemels Jeruzalem, een hemels vaderland, wat trouwens genoemd wordt in Hebreeën 11, hè? De hemelse toepassing dus van het nieuwe verbond. En zoals de voorbeelden gereinigd zijn door die overdracht van bloed, door de besprenging met bloed, zo worden de dingen zelf, in dit geval dus hemelse dingen, of zullen we zeggen, die hemelse mensen, want dat zijn wij, die hemelse dingen, daar maken wij deel van uit, van die hemelse dingen. Dat die hemelse dingen gereinigd worden door betere offers, dan wel door beter bloed, namelijk door het bloed van Christus. En dan kan ik nog gauw even zeggen, voordat we pauzeren, dat we hier eigenlijk de mooiste verklaring vinden voor die merkwaardige uitdrukking uit de Efezebrief. Want elke keer als in de Efezebrief in de Statenvertaling staat de hemel, staat er letterlijk de hemelse, puntje, puntje, puntje. En wij zeggen dan in het Nederlands het hemelse. Daar heeft men in de nieuwe vertaling van gemaakt hemelse gewesten. Want men weet dat er eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord staat en dan moet er een zelfstandig naamwoord volgen. En men heeft een zelfstandig naamwoord bedacht, namelijk gewesten. Kennelijk in de overtuiging dat toch niemand weet wat een gewest is, dus kun je het rustig invullen. Maar goed, dat even terzijde. Want wat er echt staat is gewoon de hemelse puntje, puntje, puntje. En als je niet weet wat het is en als het er niet bij staat, dan vul je het meest neutrale zelfstandig naamwoord in wat er is. Dingen dus, of zaken, dingen. De hemelse dingen. Het is de uitdrukking die de Heer gebruikt als hij in Johannes 3 zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd hebt en gij niet gelooft, hoe zoudt gij geloven indien ik jullie de hemelse, dat is hem, de hemelse zou zeggen. De hemelse wat? De hemelse dingen, want het ging om aardse dingen tegenover hemelse dingen. Dat zijn ook deze dingen uiteraard, hè? Nou, de gedachte is dus dat als Efeze 1 vers 3, wat we er straks gelezen hebben, als die zegt dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, dan staat er eigenlijk in de hemelse dingen. Dat is in de hemel overigens, het kan niet missen, want als later in hetzelfde hoofdstuk van Christus gezegd wordt dat hij gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods, op de troon dus, dan staat er dezelfde uitdrukking. Christus is opgewekt en uitermate verhoogd en gezet in de hemelse dingen. En als je die uitdrukking dingen dan nog iets uitgebreider wil noemen, dan moet je zeggen, God heeft Christus gezet en ons gezegend in de hemelse dingen, namelijk welke dingen? De dingen namelijk van het nieuwe verbond en niet de dingen van het oude verbond. Want dat blijkt hier uit Hebreeën 9. Dat zijn die dingen, broeder, uit Colossense 3. De dingen die boven zijn, dat zijn de hemelse dingen, maar het zijn de hemelse dingen van het nieuwe verbond. Trouwens, toen de Heer zei, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, en we kijken dan even na welke dingen hij dan gezegd heeft, dan blijkt dat hij wel degelijk gesproken heeft over dingen van het nieuwe verbond. Hij sprak namelijk over het koninkrijk Gods, of het koninkrijk van de Messias, en hij zei, je moet wederom geboren worden om dat te kunnen binnengaan, je moet uit de geest geboren worden om daarin te kunnen binnengaan. En daarover zei de Heer, indien ik jullie de aardse dingen, maar het zijn dus aardse dingen van het nieuwe verbond. Als ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zou gij geloven indien ik jullie de hemelse, puntje, zou zeggen, dan zijn het hemelse dingen van het nieuwe verbond. Wat staat er in Colossense, broeder?
Als je zegt in Colossense 2, want in hem wordt al de volheid van God eigenlijk aan. Dan is het toch één ding in deze kijk.
Ja.
Aardse dingen, dat hemelse in wezen de één.
Ja. Ja.
Dan praat je niet meer over dingen, maar de volheid.
De volheid. Het zijn de dingen die samen daar een eenheid vormen, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. In de hemel zijn de dingen verenigd, maar dat geldt voor alle dingen van het nieuwe verbond. Want het kenmerk van het nieuwe verbond is dat daar geen scheiding is, dat daar gemeenschap is, dat daar, nog een ander woord, leven is. En het gaat dus om de vereniging van alle dingen onder één. En dat is ook de betekenis van de uitdrukking dan vervolgens in Efeze 1, alle dingen onder één hoofd samen te brengen enzovoorts. Maar de hemelse dingen zijn dus in ieder geval de dingen van het nieuwe verbond. En als Efeze dus spreekt over de hemelse dingen, want dat is de betere vertaling dus dan die van het nieuwe van de MBG, hè? Niet hemelse gewesten, maar hemelse dingen. Wel, dan zijn het de hemelse dingen van het nieuwe verbond en die worden van kracht inderdaad doordat Christus werd opgewekt uit de dood en gezet werd in de hemel en in de hemelse dingen aan de rechterhand Gods. En dan staat er prompt meteen, en u heeft hij mede opgewekt en mede gezet in de hemelse dingen. Zelfde uitdrukking. Jawel. De hemelse dingen namelijk van het nieuwe verbond. En dat is waar Hebreeën 9 vers 23 over spreekt. De voorbeelden onder de wet, onder het oude verbond, werden gereinigd via bloed, via de overdracht van bloed, maar de hemelse dingen van het nieuwe verbond uiteraard worden gereinigd door betere offeranden, namelijk door de Heer Jezus Christus zelf.
Offeranden.
Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook, maar daar moet ik eigenlijk pas over spreken in hoofdstuk 10. Dat zijn offeranden, want er wordt vervolgens gesproken weliswaar over het ene offer van Christus, maar de volgende gedachte is dat wij allen zelf, nu wij kinderen Gods geworden zijn en nu wij gereinigd zijn, zou ik maar zeggen, dat wij onszelf tot levend goden welbehagelijk offer stellen, met als gevolg de reiniging van niet alleen onze geest en ons geweten, maar ook de reiniging van onze praktische levenswandel. Maar dat gaat nog wel twee stappen verder dan Hebreeën 9 zelf. Maar inderdaad, dan worden het ineens offeranden. En dat lijkt in strijd met wat er meteen hierna staat in hetzelfde hoofdstuk, want er wordt gesproken over het ene offer van Christus, terwijl vers 23 spreekt over betere offeranden onder het nieuwe verbond. Maar de gedachte is dat door de ene offerande van Christus wij naar het geweten, naar de inwendige mens of naar de geest gereinigd zijn. Maar vervolgens is het zo dat onze praktische levenswandel, onze ziel heet dat trouwens bij Jacobus en bij Petrus en ook bij Paulus trouwens, maar goed, dat onze ziel in de zin van onze praktische levenswandel hier gereinigd wordt doordat wij onszelf offeren en onze lichamen stellen tot een levend heilig goden welbehagelijk offer. Maar dat is wat Paulus in de meeste plaatsen noemt heiligmaking. En maar wat Petrus noemt zaligheid der zielen. En Jacobus noemt het ook zo, de zaligheid der zielen. Dat is niet dus de reiniging van ons geweten of ons hart of onze geest, maar is een praktische reiniging die uitwerkt in onze levenswandel. Maar dat kan alleen, die verandering van levenswandel kan alleen als wij onze ziel, ons lichaam zou ik maar zeggen eigenlijk, onze uitwendige mens, want dat is de ziel, inderdaad stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Zodat er niet maar één offer is van het nieuwe verbond, er is één offer waarmee het nieuwe verbond in werking trad. Maar onder het nieuwe verbond zijn er vele offeranden, maar voor ieder van ons eigenlijk ook maar eenmalig, want als het goed is brengen wij ook maar eenmaal in ons leven dat offer, als het goed is. He, dat is in ieder geval de Bijbelse gedachte. Wij stellen, net als de Heer Jezus Christus, onszelf tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want God stelde zichzelf in dienst, of de Christus stelde zichzelf in dienst van God. Hij bood zich aan en God stelde hem aan als hoge priester van het nieuwe verbond. Wel, wij die deel hebben in de opstanding van Christus, offeren onszelf en God stelt ons aan als priesters van het nieuwe verbond. En wij brengen dus offers. Namelijk ons hele lichaam, maar in het bijzonder beginnend met onze tong. En dat heb ik deze keer niet uit Jacobus 3, zuster, nee. Maar dat herinner ik me nog van gisteren, dat is waar. Maar ik heb het uit Hebreeën 13, want de offers die wij brengen beginnen met onze tong. Dus namelijk in de eerste plaats de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Maar nu gaan we echt pauzeren. Zo waren wij eigenlijk bij Hebreeën 9 vers 23, waarna vers 24 een verklaring geeft van vers 23. Vers 24 namelijk, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf. Dat is de belangrijke zin in dit vers. Hè? Hij is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf. En de achterliggende gedachte weer is, maar hij is niet ingegaan in het heiligdom van het oude verbond, maar hij is ingegaan in het heiligdom van het nieuwe verbond. Maar dat blijkt inderdaad te zijn, in dit geval, in de hemel zelf. En van het heiligdom dat met handen gemaakt is, staat dat het een tegenbeeld is van het ware, puntje, puntje, puntje. Heb je het weer, hè? Het ware, puntje, puntje, puntje. Het ware, en dan niet invullen gewest of gewesten, hè? Of meer van die onzin, sorry. Maar gewoon het ware heiligdom. Want daar gaat het over, hè? En het heiligdom dat met handen gemaakt is, de tabernakel, of het heilige der heiligen, is een tegenbeeld van het ware. Nou, moet ik er even wat bij zeggen. Er had ook gewoon kunnen staan, het is een beeld van het ware. Want het betekent precies hetzelfde. Daar bestaat wat misverstand over. Er wordt dikwijls gesproken over type, een type en het antitype. Daar bedoelt men dan mee dat het type is een beeld, in de zin van een afbeelding, afdruk eigenlijk. En onder antitype, het tegenbeeld, zoals het hier vertaald is, want dit woord staat hier, verstaat men dan de vervulling van het type. En dat is een misverstand, ik moet erop wijzen, want het is een volstrekt verkeerd taalgebruik. Het is namelijk onbijbels. Een antitype is ook gewoon een type. Alleen, het woord is wat sterker, maar dat betekent volstrekt hetzelfde. Een beeld is hetzelfde als een tegenbeeld. Alleen tegenbeeld is sterker en geeft duidelijker weer wat het is. En zo is het met type en antitype. Het is precies hetzelfde, maar dan in het Grieks. Een antitype is ook een type, alleen het woord is een sterkere aanduiding. Hè? Een type is immers een afdruk, zoals een voetafdruk of een afgietsel. En een antitype is het tegenbeeld, maar dat is zo'n afgietsel. Dat is volstrekt hetzelfde. Zodat velen weliswaar een taalgebruik bezigen waarin antitype het tegenovergestelde is van een type, maar in de Bijbel is dat zeker niet zo. Kan het ook niet helpen. Dat blijkt hier. Want als je het woord zo hanteert, krijg je hier problemen. Hier staat namelijk dat het heiligdom dat met handen gemaakt is, het tegenbeeld en dus antitype is van het ware heiligdom. En tegenbeeld betekent dus volstrekt hetzelfde als beeld. Een afbeelding namelijk. Nou, verder is het niet belangrijk, dus ik laat het maar voor wat het is. En hier, en terwijl, in hoofd, terwijl eerder gezegd wordt, eigenlijk in hoofdstuk 9, begin van het hoofdstuk, dat de tabernakel een afbeelding is van het nieuwe verbond, zoals ook in hoofdstuk 10 vers 1 staat, dat alle dingen van het oude verbond een afbeelding zijn van alle dingen van het nieuwe verbond. Zo wordt hier in 9 vers 24 gezegd dat de dingen van het oude verbond een afbeelding zijn van de hemel, de hemelse dingen. Waarna je die twee dingen moet kortsluiten en dus gewoon zeggen, de dingen van het nieuwe verbond zijn tot op heden slechts hemelse dingen. En pas in de toekomst zullen dat ook aardse dingen zijn. Dus Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar hij is ingegaan in de hemel zelf. Zodat de tabernakel ook een uitbeelding is van de schepping als zodanig, en het heilige der heiligen is een uitbeelding van de hemel der hemelen namelijk. Eigenlijk is de gedachte dan, maar ik wilde er verder niet op ingaan eigenlijk, maar eigenlijk is de gedachtegang dat de voorhof een beeld is van de aarde, dat het heilige een beeld is van de hemel, en de heilige der heiligen is een beeld van de hemel der hemelen. Ik heb het wat eenvoudig gezegd, maar ik vind het niet zo zinnig om er nu op in te gaan. Maar het punt is in elk geval dat het heilige der heiligen een beeld is van de hemel der hemelen. En daarin is God ingegaan, Christus ingegaan, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, zoals Aaron in de tijd inging in het heiligdom dat met handen gemaakt is, om inderdaad te verschijnen voor het aangezicht van God. Want God werd geacht te zetelen op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds tussen de cherubim. En vandaar zal God tot het volk spreken. En Christus is ingegaan in het ware heiligdom, om in het ware heiligdom, de hemel zelf dus, te verschijnen voor het aangezicht van God, alwaar God tot ons spreekt. En hij spreekt dus onder het nieuwe verbond. En nou ben ik ineens terug in Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam vanwege de testamentenzoon. En misschien herinnert u zich, ik niet, maar misschien herinnert u het zich, ik moet toen ook gezegd hebben, naar aanleiding van Hebreeën 1 vers 1, dat er staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, waarna de vraag zou zijn, zijn er dan ook andere laatste dagen dan deze? En het antwoord is, jawel. Want deze laatste dagen zijn de dagen waarin het nieuwe verbond, want het hoort bij de laatste dagen, zijn de dagen waarin het nieuwe verbond slechts een hemelse toepassing heeft vooralsnog. En na onze bedeling komen er nog meer laatste dagen. En dat zijn de laatste dagen waarin het nieuwe verbond zijn aardse toepassing krijgt en waarin dus het koninkrijk openbaar wordt. Zodat je die hele gedachte van die dubbele toepassing van het nieuwe verbond al terugvindt in Hebreeën 1 vers 1. Deze laatste dagen tegenover die andere laatste dagen die pas plaatsvinden, nadat Christus ten andere malen gezien zal zijn van degene die hem verwachten tot zaligheid, maar dat was weer vers 28 hier van hoofdstuk 9. En dan heb ik het nog niet eens over dat de belofte aan Abraham altijd een dubbele is. Maar lees u dat maar eens na, hè. Het zand der zee en de sterren des hemels. Dubbele belofte. Altijd dubbel. Aards en hemels. Maar goed. Terug naar vers 24. Hij verschijnt nu voor het aangezicht van God, voor ons, en door de uitdrukking voor ons wordt dus in tegelijkertijd gezegd dat hij verschijnt voor het aangezicht van God in de functie van hogepriester van het nieuwe verbond. Want daarmee is het vers de verwijzing naar Hebreeën 5 vers 1. Want daar staat elke hogepriester uit de mensen genomen. Weet u wel, overdracht van het ene leven naar het andere, van de ene mensheid naar de andere. Hij is uit Adam, uit de mensen genomen, die wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn. En dus verschijnt hij voor het aangezicht van God voor ons. Komt trouwens ook overeen met Hebreeën 2 vers 17. Opdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God zijn, om de zonden des volks, ons dus, om de zonden des volks te verzoenen. En ook daar staat in het begin van vers 17 dat hij daarom in alles aan de broederen gelijk moest worden. Hij moest namelijk eerst mens worden, uit Adam wel te verstaan, via zijn moeder in elk geval, eerst mens worden, Adam worden, om daarna uit Adam of uit de oude mens genomen te kunnen worden, om eersteling, eerstgeborene te zijn van de nieuwe schepping en dus hoge priester van diezelfde nieuwe schepping dan wel van het nieuwe verbond. Hij verschijnt dus voor het aangezicht van God voor ons. Het is hetzelfde wat ook 1 Johannes 1 zegt. 1 Johannes 1, vers, nee, 1 Johannes 2 bedoel ik eigenlijk. 1 Johannes 2, vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En dat staat in verband met 1 Johannes 1, vers 7 en 9, waar wij niet zo lang geleden wel erg uitgebreid over gesproken hebben, wel degelijk. Over de reiniging van het kwade geweten, weet u wel. Over ons, om ons te reinigen van alle zonden. Waarin bestaat, indien we onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En daarna staat er in 2 vers 1, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En u zult waarschijnlijk met mij opmerken dat deze schriftplaatsen, deze teksten achter elkaar, volstrekt dezelfde gedachte volgen als die van Hebreeën 9. Namelijk, hij reinigt ons van onze zonden, en in ieder geval van een kwaad geweten, want hij verschijnt inderdaad voor het aangezicht van God, voor ons, zegt Hebreeën 9. En 1 Johannes 2 vers 1 zegt, hij is onze voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En rechtvaardige, als u vraagt, als u vaststelt dat rechtvaardige eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord is, dan mag ik u meteen vragen, maar welk zelfstandig naamwoord vullen wij erachterin? Hij is een rechtvaardige wat? In het licht van de Hebreeën, rechtvaardige kan. Wat denk je van koning? Melchizedek, de rechtvaardige koning. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat ook Johannes gewoon schrijft over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar ik zeg er altijd bij, Johannes doet dat zonder de uitdrukking ooit maar één enkele keer te gebruiken. En hij doet dat niet alleen in de eerste Johannesbrief, maar hij doet dat ook in het Johannesevangelie, uitgebreid. En hier dus ook. Er komt nog wat anders bij. Als er staat in 1 Johannes 2 vers 1, wij hebben een voorspraak bij de Vader, dan moet ik u zeggen dat voorspraak een vertaling is die de vertalers nogal vonden passen binnen het kader van dit vers. Ik denk wel eens, wat voor woord er ook gestaan heeft, men zou het altijd met voorspraak vertaald hebben. Maar wat er echt staat, is niet voorspraak, maar parakletos. Dat wil zeggen, het woord wat normaal vertaald is met de trooster. Maar vergis u niet, dat woord parakletos, vertaald met trooster en vele malen toegepast op de, wat wij noemen de Heilige Geest, in het, datzelfde woord, letterlijk vertaald naar het Latijn, is het woord advocaat. Het is volstrekt hetzelfde. Advocaat. En waarom wordt het ooit met trooster vertaald? Nou, dat is heel moeilijk uit te leggen, maar het is min of meer terecht. Maar de gedachte is dat de trooster is degene die inderdaad te hulp geroepen is. Die erbij, want dat betekent het letterlijk, ad. Die erbij geroepen is. Of para, kletos. Die erbij geroepen is, die ter hulp geroepen is. En eigenlijk is de advocaat gewoon de middelaar. De trooster, de advocaat, de parakleet of hoe die maar genoemd wordt, is degene die bemiddelt, die namelijk onze zaken behartigt bij de rechter. Dat is heel eenvoudig. De naaste. Ja, dat is er ook zo. Hij is degene die ernaast erbij, daarnaast geroepen is en op grond daarvan onze naaste. Ook dat klopt. En dat blijkt ook uit alles wat de Bijbel over de naaste zegt, overigens. Want zo is het. En dan nog wat. Velen zijn geneigd te zeggen, maar als de Paracletos staat, dan moet het zijn trooster en dat is de Heilige Geest. Dan zeg ik altijd meteen, dat kan wel zo zijn, maar de trooster is in de Bijbel niet de Heilige Geest. De trooster is Christus. Pas als er staat andere troosten, of pas als er staat de trooster die ik u zenden zal, dan is het de andere trooster. Pas dan wordt erbij gezegd, dat is wat wij noemen de Heilige Geest. Maar in de praktijk, ik zei in de praktijk, in theorie wel, maar wij zijn geen theoretici. In de praktijk maakt het geen verschil. De Heilige Geest is namelijk Christus, is gewoon Christus. In de zin van de Christus die zich verbergt, die wij niet zien kunnen en daarom heet hij Geest. Het is heel eenvoudig. De Heilige is immers Christus. De Heilige Israël, de Verlosser uit Jesaja, is gewoon Christus. En als gezegd moet worden dat we hem niet zien, dan kan dus gezegd worden, hij is de Heilige Geest, of hij is de Geest van Christus, het Romeinen 8.
Christus in u, de hoop der heerlijkheid.
Ja, wat is er in ons? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Maar het had ook kunnen zijn, de Heilige Geest in u. Maar het aardige is, het leuk dat u dat citeert uit Colossense, want daar kan ik er meteen nog een opmerking bij plaatsen. In Colossense staat dat, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wij zijn het er denk ik allemaal over eens, dat Colossense, dat is een vaste uitdrukking, de hoogste geestelijke waarheid bekend maakt. Die Colossensebrief is immers de brief die zegt dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. In wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, en in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, die de eersteling is in alle dingen en zeker in de nieuwe schepping. Het is die brief dus met de hoogste geestelijke waarheid, maar het woord geest zul je tevergeefs zoeken. Dat lijkt inconsequent, maar dat is het niet. Het hele woord komt er niet voor, eenvoudig omdat de geest daar gewoon heet Christus, want de hoogste geestelijke waarheid, de hoogste waarheid omtrent de Heilige Geest, is gewoon dat hij niemand anders is dan Christus. Dus heet hij daar gewoon Christus. En dus Christus in u, de hoop der heerlijkheid, in plaats van de Geest in u. En vandaar dan ook dat de Efezebrief zegt, wordt vervuld met de Heilige Geest. En daarna sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Goden dankende in uw harten. Enzovoorts. Maar als de Colossensebrief hetzelfde zegt, staat er, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Goden psalm zingen in uw harten en psalmen lofzangen, geestelijke liederen en te alle tijden dankende enzovoorts. Precies hetzelfde. Maar in Colossense heet dat gewoon het woord van Christus. Ik ben altijd geneigd te lezen trouwens, het woord namelijk Christus. Want dan hebben we meteen kortsluiting met Johannes. Dan halen we er nog eens een brief bij, zal ik maar zeggen. Maar het woord van Christus wonen rijkelijk in u, terwijl het in Efeze nog gewoon heet, wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar het is hetzelfde. En dat blijkt hier ook. De trooster is namelijk Christus, de onzienlijke die in ons woont. Maar hij is onze voorspraak, hebben de vertalers wel moeten vertalen, anders begrijp je niks van wat hier staat. Maar daarmee is meteen gezegd dat die voorspraak, die trooster, is gewoon de hoge priester van het nieuwe verband. En elke keer als je dus spreekt over de Heilige Geest, dan heb je het dus over de hoge priester van het nieuwe verband. Want hij is degene die ons verbindt met de levende God.
Dat ik hem mag kennen, de kracht zijn de opstanding.
Dat is hetzelfde. De kracht zijner opstanding is hem. Dus dat is Filippenzen. De brief die in het rijtje thuis hoort. Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Filippenzen zegt dat het erom gaat hem te kennen, Christus te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Maar dat had ook namelijk kunnen zijn. Hem kennen, namelijk de kracht van zijn opstanding. Want als je de een kent, ken je de ander en andersom. Maar de kracht van zijn opstanding is gewoon kracht uit de hoogte. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte, namelijk de belofte des vaders, namelijk de Heilige Geest. Het is precies hetzelfde. Ja. Nou goed. Terug maar weer naar Hebreeën 9. Hij verschijnt voor het aangezicht van God voor ons. Vers 24 van Hebreeën 9. Volgens 1 Johannes 1 en 2 dus, is hij daar onze voorspraak, dan wel onze trooster, dan wel degene die getrouw en barmhartig is. Nee, Getrouw en rechtvaardig, hè? Niet getrouw en barmhartig. Getrouw en rechtvaardig aan degene die hem gesteld heeft. Getrouw en rechtvaardig om onze zonde weg te nemen. Nou, dat is dus precies de gedachtegang van de Hebreeënbrief. En dan verder. Hij is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt, maar hij is ingegaan in de hemel zelf. Tussen haakjes, dat betekent dat de hemel dus niet met handen gemaakt is. En de uitdrukking met handen gemaakt betekent in de praktijk gewoon een schepping. Want het werk van Gods handen is gewoon de schepping. Handwerk, het Bijbelse woord, de term voor handwerk, betekent gewoon schepping. Zijn er handenwerk? Schepping. En als hier een hemel genoemd wordt tegenover iets anders, een heiligdom dat met handen gemaakt is, dan gaat het dus inderdaad over de hemel der hemelen, die geen handwerk is, ook niet het werk van de handen Gods. De hemel der hemelen maakt namelijk geen deel uit van de schepping. Want in den beginne schiep God, zal ik het iets uitgebreider vertalen dan het er staat in onze vertaling. In het begin schiep God beide hemelen en de aarde. Want het woord voor hemel, daar in Genesis 1, is naar Hebreeuwse normen een dualis. Dat betekent een tweevoudvorm. Het zijn er dus twee, shamayim. In het begin schiep God dus beide hemelen. Het stel hemelen betekent het eigenlijk, de twee die bij elkaar horen. De twee hemelen en de aarde. Maar de hemel der beide hemelen is uiteraard de derde hemel. Dat heb ik dus nagevraagd aan Paulus, hè? In 2 Korinthe, wat is het, 11? 12, ik kan het nooit onthouden. 2 Korinthe 12 geloof ik trouwens. 12, hè? Inmiddels, hè? Ja. Maar goed. Maar de derde hemel, dat is de hemel die niet met handen gemaakt is, die niet deel uitmaakt van de schepping. Dat is namelijk de hemel die van ouds is, zoals een van de psalmen, meen ik, dat zegt. De hemel die van ouds is. Dat is die hemel die ook niet vervangen wordt. Dat is de hemel die niet aan de tijd onderworpen is. Het is die hemel waarin God woont. Het is de hemel van de onzienlijke dingen die eeuwig zijn. De geestelijke dingen dus die eeuwig zijn. Daarin is Christus ingegaan en heeft dus een positie niet in de hoogste plaats in de schepping, maar heeft de hoogste plaats zelfs boven de schepping. Dat is nog hoger dus. Er moet per definitie de plaats zijn van God zelf. En dat klopt, hè. God heeft hem uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Maar het is dan wel de derde hemel. En als je daarnaast dan even legt, toch 2 Korinthe 12 zal ik maar zeggen. Want ik zei, ik heb het eens aan Paulus gevraagd. En Paulus zegt dat hij is opgetrokken geweest. Nou, hij zegt het heel terughoudend. Maar hij zegt het, dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dat hij daar dingen heeft gezien die het hem niet geoorloofd zijn door de Korintiërs om uit te spreken. Maar die dingen die het hem niet geoorloofd zijn om uit te spreken zijn precies deze dingen die hij hier schrijft. Namelijk, wat hij daar gezien heeft is Christus zittend aan de rechterhand Gods in het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is. Hij heeft de echte Ark des Verbonds gezien, om zo te zeggen. En daar spreekt hij hierover, nog steeds via tamelijk symbolische taal natuurlijk, maar niettemin, het is de boodschap van de apostel Paulus dat Christus gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods en dat wij op grond daarvan deel hebben gekregen, niet aan een aards koninkrijk, maar inderdaad aan een hemels koninkrijk. Maar dat is wat de Korintiërs hem niet toestonden te zeggen, uit te spreken dus. Nou ja, misschien dat ik het daar nog eens wat uitgebreider over heb.
Die hadden nog hoop. Die hadden nog hoop.
Wat, die Corinthiërs?
Ja.
Ja, die hoopten op een aartskoninkrijk, maar dat doen er zoveel in onze dagen. Eerlijk gezegd, het merendeel van alle van de Bijbel afwijkende leerstellingen, het merendeel daarvan, van wat weliswaar aan de Bijbel ontleend wordt, maar daarna ervan afwijkt, houdt zich inderdaad bezig met de toepassing van al die dingen in verband met de zaligheid op het aardse niveau. En dat is wat de Korintiërs ook deden. En het is weliswaar aan de waarheid ontleend, maar niettemin is het daarmee een leugen geworden. Dat is het verhaal, ja. Zij verwachten de openbaring van het koninkrijk op aarde, in plaats van de verborgen dingen in de hemel. Niet omdat het hen niet gepredikt werd. Ook niet omdat Paulus er toen nog niet van gehoord had, zoals wel eens gedacht wordt. Maar eenvoudig omdat zij zelf niet anders wilden horen. En als u denkt dat het anders is, dan heb u nog nooit, ik zeg het niet tegen u, maar tegen die mensen die hier toch niet bij zijn, helaas, dan heb u nog nooit de Korinthebrieven gelezen. Want daarin spreekt Paulus over niks anders dan dat. Dat namelijk er zoveel dingen zijn die hij hen zo graag zou willen vertellen, omdat hij ze vertellen moet, omdat God hem die opdracht gegeven heeft. God heeft hem niet voor niks die hemelse dingen laten zien, net als aan Mozes in de tijd. Maar helaas, men wil er niet naar luisteren. En daarom zitten wij hier ook maar met hooguit enige tientallen mensen bij elkaar, want zo snel kan ik ook niet tellen, hè? Terwijl ze toch zou denken dat er toch wel veel meer gelovigen zijn in Emmen. En dat is in Emmen. Wie komt er uit Emmen eigenlijk van u? Niet zo geweldig veel, geloof ik, hè? Nee, dat is wel goed. Je zou dus zeggen, er moeten er toch wel meer zijn. Ik was zaterdag in Amsterdam en er zaten minder mensen dan nu hier in Emmen. Dus dan kan die nagaan, hè? Er is geen belang, want dat wil men niet horen. Wij willen alleen horen over de aardse openbaring van het koninkrijk. En daar zit het hem echt op vast. In de zin van de dood en opstanding van Christus. En dat hij leed en stierf voor onze zonden. En dat het allemaal zo erg is. En dat was het ook, vergis u niet. Dat wil men nogal horen. En dat wij op grond daarvan ook verplichtingen hebben aan de Heer. Dat wil men ook nog wel horen. Maar daarna houdt het wel op. Want als we beginnen te praten over wat dan echt voor ons de consequenties zijn, dan wil men het niet horen. Want de consequenties zijn dat wij der wereld gestorven zijn, inclusief der wet gestorven dus, maar dat wij der wereld gestorven zijn en dat wij een burgerschap hebben ontvangen van een hemel die we helemaal niet kunnen zien, waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken, en dus een burgerschap wat voor ons, naar de oude mens, domweg helemaal niets betekent. En waar we ook dan inderdaad niks van willen horen.